Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 99 alweer van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Dit keer hebben we het over Donald T.
Ja, niet de T van Trump, maar de T van Tusk. Want Tusk is terug in de Poolse politiek en dat roept veel reactie op in Polen en daarbuiten. En wij peilen de stemming met cultuurhistorica van Poolse komaf Iwona Kuszt.
Zo dadelijk ook een rondje nieuws uit de regio. Verkiezingen in Moldavië en Bulgarije. Persvrijheid die gruwelijk onder druk staat in Georgië. En een hek tussen Litouwen en Belarus. Het zijn niet de vrolijkste zaken om te bespreken.
Nee, daarom gaan we ook even naar Servië voor het Exit Festival. Want wij zijn van de moppies en natuurlijk ook van de moppies muziek.
De plaatjes.
Ja. En we eindigen natuurlijk met een mop van onze Joosten.
En je weet inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
En wat heel leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @perestroikast of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. En Floris, we zitten dicht bij aflevering 100. Dus kom maar alvast door, beste luisteraar. Die felicitaties aan het adres van Floris, die het toch al 99 afleveringen met deze soms absurd zagrijnige kameraad uithoudt.
Vooral felicitaties aan de luisteraar, want dat is toch echt fantastisch als je ons sinds het begin van 2019 wil, durft en kan volgen. Maar goed, we zijn er nog niet. Eerst aflevering 99 goed doorzien te komen. Geen dansen met Jansen, Polonaise aan ons lijf. Wij nemen geen enkel risico.
Waarvan akte, kameraad?
Mijn naam is Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast.
Mijn waarde Floris, heb je zin in een feestje?
Geert-Jan, als ik jouw plaatjes zie draaien, dan krijg ik vanzelf wel zin. Kom maar door met je.
Daar komt hij, hè? Wieke, 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 wieke. Vuurwerk erbij. In Servië vond deze week het Exit Festival plaats. Het eerste grote Europese festival van deze zomer met maar liefst 180.000 muziekfans die 4 dagen in Novi Sad zijn geweest. 50% van die bezoekers kwam uit het buitenland. Ook heel veel Nederlanders. Exit is erg bekend en populair hier. En toch wat anders te dansen met Jansen. En Exit zei dat het nou samenwerkte met de Servische autoriteiten om goede protocollen op te zetten. Uit de eerste coronatest zou zijn gebleken dat er slechts een handjevol positieve tests waren op zo'n 14.000 die er zijn gedaan rond het terrein.
En is dat voor jou het festival?
Nou, lijkt me wel een keer leuk.
Ja, toch?
Dat niet per se nu in coronatijd zou gehoeven. En de Servische autoriteiten zijn ook niet de eerste die ik op hun blauwe ogen geloof. Maar een feestje kunnen ze bouwen daar.
Dat geloof ik zeker, ja.
Ja. Heb jij wat met David Guetta?
Ik ken hem niet persoonlijk.
Nee, maar als je ernaar luistert, trek je dat een beetje.
Als ik dit wist, misschien waarschijnlijk voor het eerst dat ik bewust ben wat je net afdraaide, dat dit David Guetta is. Maar misschien dat ik nog wel iets anders van hem ken. Ja, ik vind het wel aardig, ja hoor. Als hij draait, vind ik prima, ik kom wel langs.
Oké.
Okay. Doe dan eens toch een andere setting met 80.000 man om je heen. Met Geert-Jan, arm in arm. Gezellig.
Ik heb al wel, denk ik, een keer het verhaal verteld van dat ik dus in Sint-Petersburg een concert van Armin van Buuren heb bijgewoond.
Ja, een rete populair is je daarna.
Voor 15 euro omgerekend. De roebel is niet zoveel waard. En dan krijg je nog een maiskolf bij ook. En een kopje warme thee. Want alcohol was daar uit en boze. En kroketten kennen ze ook niet.
Kroketten? Moet ik kroketten bij een concert?
En wil je niks snacken om 2 uur 's nachts?
Nee.
Oké. Serieuze zaken dan maar.
Moldavië. Daar waren zondag parlementsverkiezingen, maar toch wel een bijzondere uitslag. Een geel succes voor Maya Sandu. Haar pro-Europese Partij van Actie en Solidariteit won bijna 53% van de stemmen. Sandu wacht nu haar beloofde strijd tegen corruptie, criminaliteit en armoede. Omdat ze daar als president betrekkelijk weinig over te zeggen heeft, forceerde ze juist vervroegde verkiezingen. En met deze verkiezingszege heeft ze meer armslag.
Oeh, dat is interessant. verkiezingen forceren om ze te vervroegen. Gaan we het zo met Iwone misschien ook eens over hebben over of dat voor Polen een optie is?
Ja, ik wil net zeggen, misschien een goed voorbeeld doet volgen.
Waarom is deze uitslag in Moldavië trouwens bijzonder? Wat valt jou eraan op?
Ik vond het verbluffend. Ik stond ervan te kijken, laat ik het zo zeggen. Omdat je altijd hoort in Moldavië, dat is altijd zo'n clash tussen pro-Russisch, pro-Westers. Altijd ruzie en ellende tussen beide kampen. En dat zou dan nu ook het geval zijn. Hè, met aan de ene kant Dodon, de pro-Russische kandidaat. Mm-hmm. Aan de andere kant Sandu, de pro-EU kandidaat. Meestal als er dan een verliezer is, dan ontstaat er allerlei rumoer bij de verliezende partijen. Die legt zich niet snel bij de nederlaag bij de nederlaag en rept over verkiezingsfraude. En als het een pro-Russische verliezer is, schreeuwt het Kremlin van de hoogste daken dat de verkiezingen vervalst zijn. En eigenlijk, dat hoorde je nu vrijwel, of eigenlijk niet.
Nee?
Nee, het Kremlin zelf heeft de verkiezingen gevolgd, waargenomen. En die geven toe, of zeggen, erkennen gewoon dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Dus geen modder smijterij na afloop. Geen boze brieven naar Brussel. Geen verwijten over en weer. Waarschijnlijk heeft het misschien wat te maken dat de Russen ook wel zien van ja, ze zijn de grip op Moldavië al deels kwijt. Hè, toen Sandu al president werd. Zij volgde Dodon op. En ja, Dodon, hun man, die ze steunen. Die ook kind aan huis bij Poetin was. Maar in ieder geval het Kremlin wist te vinden. Ja, dat hadden ze ook geen echt sterke kandidaat. Hè. Zijn socialistische partij kwam niet verder dan 70% van de stemmen. En ik heb al het idee, ik weet niet hoe jij dat ziet, Geert-Jan, maar Moldavië, dat is toch wat moeilijker te beïnvloeden dan Oekraïne of Belarus vanuit Moskou.
Transnistrië is dat natuurlijk wel gebeurd, maar...
Ja, het ligt niet direct aan Rusland. Dat maakt het alweer wat verder weg. En natuurlijk, Transnistrië is natuurlijk een interessant, voor Rusland, een interessante stok om eventueel mee te slaan. Maar ook daar, toen ik daar een keer was, is ook de EU drijft handel met bedrijven daar. Iets dat Rusland ook wel goedkeurt en toelaat staan. Ja. Dus Rusland is misschien bij Moldavië wat minder snel op de kast te jagen dan bij andere landen.
Nou, we hebben eerder ook al vrij uitgebreid aandacht besteed aan het politieke klimaat in Moldavië, aan de presidentsverkiezingen toen Sandu die won. Aflevering 73, de andere verkiezingen en aflevering geschudde kaarten in Moldavië en op de Caucasus. En vriend van de show, Michiel Driebergen, die was toen in Moldavië. Toen sprak je hem vanuit daar. En toen zei hij, ook al is Dodon jarenlang president geweest en is hij dus pro-Russisch. Toch was dit de afgelopen jaren al het sentiment.
Moldavië is de afgelopen 4 jaar toch wel richting de EU gegaan. Hè? De hele markt is vanuit Rusland richting de EU geschoven. Ondanks dat daar een president zat, Dodon, die vooral naar het Kremlin op bezoek ging. Hè? Die daar die Poetin eigenlijk als een soort vriend zag.
Ja, maar toch is Moldavië dus al wat langer naar het westen opgeschoven. Luister dat hele gesprek dus terug in de BNR-app of via bnr.nl/perestroikast.
En dan verkiezingen in Bulgarije. Tweede keer op rij. En Trifonov heeft gewonnen. Leg eens uit, tekst en duiding.
Nou, dat betekent als Trifonov wint dat het exit Borisov is na een lange tijd. En waarschijnlijk een minderheidscoalitie.
Mhm. En jij kwam ook nog een rapport tegen dat het succes van Trifonov verklaart?
Ja, er wordt altijd gezegd showman Trifonov.
Zo ken ik hem eigenlijk.
Ja, en ik kwam een analyse tegen van Global Risk Insights. En die stellen dat Trifonov zijn succes echt aan zijn bekendheid heeft te danken. TV-kanalen die hij beheert, 22 muziekalbums die hij heeft gemaakt, enorme bekendheid onder de diaspora en eigen platforms dus ook om Borisov aanhoudend te bekritiseren. Zelf wil hij trouwens president worden. Schuift hij andere mensen naar voren als premier in die minderheidscoalitie dus. Maar ik vind het dus wel interessant dat hij dus echt gebruik maakt van zijn bekendheid. Verder heel veel mist, laat hij heel veel in het midden over wat hij nou precies wil met het land. Maar het komt erop neer dat hij anti-establishment is. En dat Bulgaren daarvoor hebben gekozen. En hebben gezien, niemand wil met Borisov in zee. Nou ja, dan maar voor iemand anders. En godzegen dan de greep. Want wat zijn agenda is, geen idee.
Daar komen we vanzelf wel achter, denk ik. Ik vind het sowieso wel goed om Bulgarije dan maar te blijven volgen. Meer over Bulgarije in bijvoorbeeld aflevering 90. Toen beschouwden we de vorige verkiezingen na met Bulgarije-experts Boriana Petkova en Antoinetta Dimitrova.
Dan hebben we nog Georgië en Litouwen op de agenda.
Doe jij mijn eerste muur, of beter gezegd, het hek.
Ja, vorige week kondigde Litouwen de noodtoestand af. Want er kwamen steeds meer migranten vanuit Wit-Rusland het land binnen. De schuld van Lukashenko, zeggen ze daar, omdat hij dat doet om veel nieuws te pesten. Litouwen doet er wat tegen door een hek te bouwen. En lange tijd was er wel steun vanuit Brussel voor Litouwen om te helpen bij het bestrijden van die... Ja, het klinkt altijd zo onmenselijk, maar die stroom aan migranten die dan Litouwen opkwam. Als een soort konijn uit de hoed van Lukashenko. Maar misschien dat er binnenkort toch een kantelpunt komt.
Hoezo?
Nou, omdat dus ten eerste een hek bouwen, dat is toch niet helemaal iets wat je een fijne associatie vindt. Zeker ook niet in Noordoost-Europa, waar Litouwers toch zelf heel erg voor op de barricade zijn gegaan. Het ijzeren gordijn neerhalen. En het Litouwse parlement heeft gestemd voor detentie van asielzoekers. Wettelijk goedgekeurd. En dat vinden mensenrechtenactivisten nou ook weer niet de bedoeling. Hè? Dus dat Litouwen internationale verdragen en mensenrechten ondermijnt. De premier die zegt wel van ja, het ontmoedigingsbeleid moet afschrikwekkend werken. Maar zoals ik al zei, dit begint toch vrij onmenselijk te worden. Misschien ook niet slim van Litouwen. Want ja, als je gaat zeggen, ja, iedereen die hierin komt, die gaan we massaal opsluiten. Ja, ik denk dat je dan die gunfactor die je vanuit Brussel nu hebt, dat je die wel een klein beetje verliest. Verspeel nou niet die gunfactor door zelf onwaardige acties te ondernemen. Dat is dan mijn gedachte. Dus ik blijf dit wel volgen. Ik vind dit wel een interessant thema.
En, we willen naartoe, hè?
Ik wil er wel gaan kijken, ja.
Oké. Okay.
Georgië.
Ja, wil ik ook wel een keer naar gaan kijken. Net zo serieus, of ja, ook serieus, net als in Litouwen. De dood van een cameraman en politieke constellatie die daarop volgde. De afgelopen dagen, als ik op Twitter keek, ik ben niet zo actief, maar ik kijk het wel. kwam ik zo vaak zijn mishandelde hoofd tegen van die cameraman Lexo Lascarava, dat die in mijn eigen hoofd is gaan zitten zodra ik dat beeld zie. Ik weet niet hoe het met jou ziet, maar ja, dat
het is ook verschrikkelijk. Je moet hier gewoon keihard stelling tegen nemen.
Dat krijg ik niet van mijn netvlies. Hij stierf als gevolg van een aanval terwijl hij verslag deed van een LGBT-mars. En hij werd belaagd door anderen, samen met andere journalisten, door demonstranten tegen die mars. En de vingers wijzen nu naar de Georgische regering als schuldige. Tijdens protesten klonk de roep om het aftreden van premier Garibashvili. Volgens zijn tegenstanders heeft Garibashvili olie op het vuur gegooid. De ochtend van die geplande parade zei hij dat het ongepast was om het evenement te houden, omdat het een confrontatie zou veroorzaken en een onaanvaardbaar was voor een groot deel van de Georgische samenleving.
Ja, ook dit gaat nog extra staartjes krijgen. Indrukwekkende beelden trouwens. Had je die gezien van al die camera's die waren opgesteld en dat er dan één camera tussendoor kwam als een soort laatste eerbetoon. Ook duizenden mensen op de been bij zijn uitvaart.
Die niet, maar wel dat zijn lijk wordt weggedragen. Dat vond ik ook weer helemaal niks.
Dat was weer niet zo'n mooi beeld.
Kon ik me niet tegen.
Nee.
Heel snel weggeklikt.
Goed, tijd voor iets anders. We gaan naar Polen.
Ja,
uit luide borst.
Ja, prachtig.
Meegezongen met het volkslied. En dit is dan in een sporthal. En dat is bijna een soort traditie, Iwona Gust, in Polen. Volleybal is een enorm populaire sport in Polen. En dan gaan ze dus het volkslied a cappella met 10.000 man, soms wel meer, gaan ze dat daar zingen. En die echo dan erin. Ja, je krijgt er bijna kippenvel van.
Ja, kippenvel, hè? Vind ik ook prachtig. Echt heel mooi, inderdaad. Maar ik vind het ook bij voetbal. We hebben het afgelopen maand gezien, hè, toen Polen speelde. Niet alle ploegen zingen, maar de Poolse ploeg zingt altijd.
Ja.
En dat is niet zo'n grote massale gezang, maar dat vind ik ook altijd indrukwekkend.
Ja. Nou, ik denk dat samen met het volkslied van Italië, waar altijd veel aandacht voor is bij sporttoernooien, dat dit zijn gewoon twee bombastische volksliederen waar je echt wat bij voelt.
Hiermee ga je ten strijde.
Ja, maar nou ja, dat is ook de tekst in het lied natuurlijk.
Veldslag op.
Nou ja, we hebben ook inderdaad Italië in de tekst van het volkslied.
Ja. Dat neuren die ik neig.
Maar ja, maar dat wij niet zo ver zijn gekomen als Italië op de EK.
Ja, en dan moet meer aandacht komen voor de
iets meer strijdachtige.
Ja, precies.
Of iets meer positieve, optimistische lied zou helpen.
Ik had iets meer van Polen op het EK verwacht, maar goed. Waarom, Floris?
Ja, waarom, Geert-Jan? Je vult het al zelf al in.
Waarom we het over Polen gaan hebben?
We hebben het al een klein beetje verraden natuurlijk in de intro.
Ja, nou, laten we maar luisteren naar de man zelf.
Tak, wróciłem. Wiem, że trochę długo czekaliście. No, nie żebym uwierzył, że wszyscy w Polsce czekali z utęsknieniem na mój powrót, ale wystarczył.
Ja, Iwona, we spreken jou regelmatig over jouw geboorteland. Je bent cultuurhistorica Nederlandica van Poolse komaf. En Tusk is terug in de Poolse politiek. En dat zegt hij aan het begin. Wróciłem, applaus. En wat zei hij daarna?
Ik ben terug. Jullie hebben heel lang gewacht op mij. Ik besef wel dat niet iedereen in Polen op mij heeft gewacht. Maar sommigen wel. En ik ben er.
Ik ben er, ja. Arnold Schwarzenegger van de Poolse politiek.
Ja, hij wordt ook een beetje zo geframed. The Return of Tusk. Hè? Dat is echt bijna een begin van een nieuwe...
nieuwe film.
Een nieuwe serie.
Ja.
Politieke thriller.
Ja, de sequel, ja. Hij keert terug als leider van Burgerplatform. Althans, die bekrachtiging zal dan binnenkort formeel wel gebeuren. En hij was al eerder premier namens Burgerplatform. Een centrumrechtse partij, laten we dat ook even gelijk zeggen. Beginnen met een vraag die vaak als laatste wordt gesteld. Maakt hij kans om weer premier te worden?
Sterker nog, hij maakt kans om weer president te worden.
Oh ja?
Ja, want er zijn afgelopen dagen peilingen gehouden, opiniepeilingen gehouden. En het ziet er naar uit dat hij populairder is, mocht hij zich kandidaat stellen, dan Jarosław Kaczyński.
Oké.
Op dit moment?
Op dit moment. Dus een week nadat hij terug is gekeerd.
Maar wat wil hij? Wat zou hij willen? Tusk?
Ik denk dat hij wel dat presidentsambt zou kunnen ambiëren. Na zijn ervaringen als president van Europa is het natuurlijk een hele ziervolle positie om dan weer terug in Polen als president ingesteld te worden. Maar wat hij sowieso wil is de Poolse politiek of de positie van het centrumpartij, van zijn partij Burgerplatform, te versterken en de macht van de PiS-partij weg te nemen.
Okay.
Dat is zijn grootste ambitie.
Voor mijn helderheid, wil hij dan Duda opvolgen of wil hij minister-president worden?
Nee, de president. De president, de Duda opvolgen. Dus
okay.
Maar kijk, het is natuurlijk wel een lange duur.
Ja.
Dus ook die opiniepeilingen zijn meer stemmingpeilingen dan de echte opiniepeilingen in aanloop naar.
Ja.
Maar het is wel significant dat zijn positie als politicus wordt heel serieus genomen door de Poolse burgers.
Maar die presidentsverkiezingen die zijn vorig jaar geweest, ja, toch?
Dus het duurt nog even.
Kijk, duurt nog even.
Dus voorlopig stelt hij zich voor, hij zou waarschijnlijk ambiëren om minister-president te worden.
Ja.
In de komende verkiezingen, dat is in 2023.
Ja.
En dan samen met de Burgerplatform. Maar ik denk dat zijn ambitie ergens in het hoofd is om het presidentschap van Polen weer over te nemen.
Ja. Pikt hij niet te vroeg? Dat zat ik me af te vragen. Hij is nu weer terug als leider. Maar het is nu halverwege 2021 en het duurt nog even die verkiezingen. Of denk je dus, waar we al op hinten, dat hij eerder verkiezingen gaat forceren?
Het is wel mogelijk. Het is natuurlijk niet makkelijk. Maar inderdaad, als we kijken naar de situatie van Polen en het rechtsstaat. En de crisis die Polen nu aangaat met de Europese Unie. Het kan zijn dat hierdoor ook bepaalde politieke beslissingen worden genomen. Dat de regerende partij gaat dwingen om afstand te nemen. Dimissionair kabinet. Maar dat willen ze natuurlijk niet. Dus het zou niet zoals in Nederland gebeuren dat je zomaar een minister-president ziet opstappen.
Nee.
Omdat er fouten zijn gedaan. Maar wie weet heeft zijn partij en Tusk daar grote hoop op. En sowieso, ik denk dat ze zich heel goed willen voorbereiden om die machtsovername niet te laten beginnen. En... Dus inderdaad, als je kijkt, het is nog 2 jaar... Maar het is veel werk aan de winkel voor de Burgerplatform om de mensen te overtuigen dat ze toch wel krediet kunnen krijgen.
Tusk zei, ik wil Polen van het kwaad redden.
Ja.
En wat is het kwaad? PiS, Kaczyński, het halve land, want het halve land stemt op PiS.
De platteland, toch? Oh nee, dat was niet zo zwart-wit, neem ik kwalijk.
Nee, zegt hij dus niet in die zin. Hij verwees uiteraard naar de regeringspartij. Dus inderdaad naar de PiS, Prawo Sprawiedliwość, Kaczyński's partij. De mensen die nu aan de macht zijn, die volgens hem hun posities misbruiken.
Mm-hmm.
Die corrupt zijn, in allerlei affaires ingewikkeld. En dus eigenlijk het kwaad doen aan de democratische staat, Polen.
Ja.
En nu zeker met de laatste gebeurtenissen rondom constitutioneel hof ook inderdaad nog verder in een crisis met de Europese Unie gewikkeld raken.
Ja, nou, over de rechtsstaat komen we zo inderdaad nog even te spreken. Ik was eigenlijk nog benieuwd, wat was er eigenlijk mis met Trzaskowski? burgemeester van Warschau, die vorig jaar vrij plotseling werd gelanceerd als oppositieleider en ook bijna Duda versloeg. Het was best wel een goede campagne die hij voerde. Het scheelde weinig. Hij is wat jonger. Waarom wordt hij nu weer weggepromoveerd?
Als ik kijk naar de peilingen, denk ik dat het een strategische keuze is. Want Trzaskowski is relatief jong. Dus hij spreekt oudere kiezers misschien iets minder. Jongere kiezers zijn niet tevreden met Tusk, maar die kunnen op andere partijen stemmen. En dat gebeurt nu al. Het gaat dus om dat een groep van mensen tussen ruw genomen 50, 70 jaar, die ontevreden zijn met wat PiS-partij doet. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook relatief conservatief, traditioneel zijn, zodat ze niet op linkse partijen gaan stemmen.
Okay.
Dus ik denk dat Tusk vooral zijn leeftijdsgenoten en iets jongere mensen dan hem. Tusk is inmiddels 64, dus hij is ook niet de jongste. Dat hij die mensen terug wil winnen voor zijn partij.
Ja, je hebt het nu even twee keer genoemd. Misschien kunnen we het al even kort nog over hebben alvast. Over de crisis met het Hof en de Europese Unie. Want dat heb je nu twee keer genoemd. Misschien is het even goed om...
Ja, dat is nog een lopende kwestie. Want het zou vandaag de volgende zitting plaatsvinden van Constitutioneel Hof in Warschau. Waarbij een uitspraak wordt verwacht over in hoeverre de Europese wet secundair is in de relatie tot de Poolse wetgeving, grondwet. Maar die zitting is net gisteravond uitgesteld tot 3 augustus. Dus het wordt vervolgd. Maar in ieder geval sinds begin deze week zijn er twee rechtsprocedures gaande. Eentje in Brussel en eentje in Warschau. De Brusselse Europese Hof besluit over de wetgeving die Polen afgelopen jaren heeft aangenomen, in hoeverre die in strijd zijn met de Europese wet, terwijl de Poolse constitutionele hof eigenlijk bezig is met het vaststellen in hoeverre de Europese wetgeving niet van toepassing is op Polen en dus Polen een soort van soevereine stad is. En die wetgeving, de uitspraken van het hof in Brussel naast zich neer kan leggen.
Oké. Okay. Dat helder. Terug even naar Tusk.
Mag ik even
volgen? Ja, ga je gang. Ja,
want er zijn natuurlijk luisteraars die denken van ja, Poolse constitutionele hof, Europese hof, rechtsstaat. Ja, we horen elke paar maanden wel dat er iets in de rechtszaal plaatsvindt. Waarom is dit nou toch wel een hele belangrijke uitspraak die dan dus op 3 augustus gaat komen?
Met name deze uitspraak versterkt de Poolse positie ten opzichte van de Europese Unie. En het kan betekenen dat hiermee Polen zich als een lidstaat van de Europese Unie gaat instellen die soeverein wil functioneren.
Ja, die dus de Poolse rechtsstaat boven die van de Europese als het ware stelt.
Absoluut. En dus alle uitspraken van het Europese Hof worden genegeerd door de Poolse regering. Op basis van de constitutionele op basis van de uitspraak van de constitutionele hof nu. Maar het probleem is dat hetzelfde hof 15 jaar geleden heeft dus ingestemd en proceduraal ingevoerd dat Europese traktaten moeten worden gevolgd. En die niet in strijd zijn met Pools grondwet.
Ja, snap.
Dus eigenlijk dat nieuwe gepolitiseerde hof. En er zit ook een andere bezwaren tegen. Want de zittingen worden nu door 5 rechters besproken. Behandeld er weer het hele hof 15 leden telt. Dus dat is niet eens een derde van de leden. En het wordt gesuggereerd dat dit de politieke keuze is om inderdaad bepaalde politieke uitspraken te forceren.
Ja.
En dat zou betekenen, dat zeggen de commentatoren, dat Polen richting Polexit gaat. Uh-huh. Tenminste, de koers wijst erop. Dus het hangt af van wat de Europese Unie hiermee gaat doen.
Ja, jij bent onze commentator. Nou ja, we gaan het weer over Tusk hebben. Maar ik denk dat Kaczynski alleen maar zou aansturen op een poll exit. Om als hij denkt van nou, ik kan niet meer langer aan de macht blijven. En dit doe ik even om Tusk dwars te zitten. Maar anders, nou, net als met Hongarije, het belang zie je er anders niet in.
Nee, dat klopt inderdaad. Dus het is meer zo dat Kijk, ik denk dat het grootste gevaar is dat Polen gestraft wordt door de Europese Unie. Ja. Met bepaalde beperkingen,
ja, sancties. Ja.
Maar het politieke klimaat voedt inderdaad een anti-Europese sentiment, ja, zou je kunnen zeggen. En dat sentiment bouwt Kaczynski uit, terwijl Tusk juist een hele euro-enthousiaste politicus is. En ik denk dat we dit juist straks heel sterk gaan zien in zijn campagne.
Ik krijg er twee duidelijke kanten bij elkaar op. Ja, op zijn minst.
Heftiger kan niet, denk ik.
Ja. Die Tusk, aardige jongen natuurlijk, maar ja, oude man. Zijn tijd niet geweest?
Ja.
Is zijn tijd niet geweest eigenlijk? Of is hij nog in staat om inderdaad, nou ja, je hebt wel een beetje gezegd, glorieus terug te keren? Kijk, of leeft dat sentiment van jouw oude man?
Ik denk dat hij wel de kans maakte. Als ik naar die eerste peilingen keek, dan zie ik wel dat hij wel echt de hoop weer opwekt bij Poolse burgers. Van een bepaalde groepscategorie of leeftijdscategorie eigenlijk wel. Maar toch is dat weer een nieuwe politieke kracht. Uh-huh. We hebben afgelopen jaren een aantal van die krachten gezien. Er was Robert Biedron natuurlijk met zijn Wiosna en Spring voorjaar partij die, ja, heel even opkwam bij de Europese verkiezingen.
Dat was de man die door Frans Timmermans heel erg werd gesteund. Biedron kwam uit, was al uit de kast. Maar ja, hij kwam Europees gezien en landelijk gezien uit de kast. Als liberale politicus en homoseksuele,
precies,
burgemeester van
een klein stadje in Noord-Polen. Soepsk.
Ja.
En hij was inderdaad populair vooral bij de linkse stemmers. Of mensen die progressief denken. En die dachten van nu hebben we een nieuwe kracht. Nou, laten we kijken. Maar toen heeft PiS-partij weer goed gescoord bij de Europese verkiezingen. Was die hoop weer gezakt. Daarna, vorig jaar, hadden we Trzaskowski, ja, die je even noemde.
Ja.
Die was ook een grote hoop voor mensen die progressief willen stemmen. Of in ieder geval die niet op PiS willen stemmen. Ja. En nu is dat Tusk. Maar ik denk dat Tusk heeft ook wel duidelijk aangegeven dat hij niet alleen wil regeren. En dat hij niet een partij regering wil vormen. Hij staat open voor samenwerkingen. Ook met Hołownia, een andere man die afgelopen, ja, jaren opkwam.
Heel populair op sociale media. Ja. En een katholieke jongen.
Katholieke, ja, maar wel met een progressief kantje.
Ja, dus progressieve katholiek. Interessant. Ja.
Nou ja, hij spreekt dus inderdaad die katholieken die dus niet, zich niet terug kunnen vinden. Niet kunnen vinden in het verhaal van conservatieven.
Bijna denk aan Corpus Christi eigenlijk. Hè? Maar, maar goed, ander verhaal.
Tusk trouwens ook. Hè? Hij heeft ook aangegeven in zijn een van de eerste toespraken dat hij absoluut zich tegenkeert tegen alle misstanden in de katholieke kerk. Maar dat hij zelf katholiek opgevoed is. En dat hij dus ook in zijn vriendenkring heel veel goede geestelijke kent. Dus hij positioneert zich duidelijk in dat christendemocratische verhaal.
En, Tusk is 64, toch?
64.
Ja, dus zo oud is hij eigenlijk ook weer niet.
Hij is jonger dan Biden.
Ja, ik wil net zeggen, want Politico schreef deze week onlangs deze week een artikel over Why Grumpy Old Men Will Save Politics. En plaatste Tusk in het rijtje van Biden, van Lula, die terugkeert misschien in Brazilië, van allemaal oude mannen die de planeet komen redden. zit daar wat in wat betreft?
Nou, voor een deel wel. Tusk. En ik denk, het verklaart juist vooral die tieners en de mannen die belangrijk zijn voor dat oudere groep. Die zich, uh-huh, ook wel ergens niet meer terug kan vinden in het te progressieve verhaal.
Ja, in het artikel
geldt voor Amerika, maar het geldt ook voor Polen.
Ja, in het artikel stond ook dat oudere politici, dus in dit geval een Tusk, minder te verliezen hebben dan de jongeren. We hebben nu wat jongere namen genoemd. Die hebben nog een hele politieke carrière voor zich. Geldt het ook voor de Poolse jongere politici? Van nou ja, Tusk is nu, die heeft al zoveel bereikt. Ja, die,
of wat Iwona zegt, als Tusk dan toch uiteindelijk wel president zou willen worden. Dat hij dan een jongere gast of vrouw premier maakt. Dat is ook veel meer reizen natuurlijk. Dat heeft hij allemaal al gedaan.
Ja,
hij kent Merkel en bondskanselier en die plaatsen, ja, kent hij wel.
Hij kent ook natuurlijk wel heel veel mensen, ja, wereldleiders. Dus ja, dat is ook een grote, een, ja, belangrijke kapitaal voor hem als politicus om president te worden. Ik denk dat hij inderdaad nu, hij doet het niet meer voor zijn ambitie. In die zin dat hij al heel veel bereikt. En ik geloof dat dat ook belangrijk voor zijn kiezers is. Die weten van, hij gaat terug naar Polen. Zo verkoopt hij zich ook natuurlijk. Hij gaat 100% terug voor Polen nu. Hij hoeft daar niet meer. Net als Kaczynski. Ja, ja, maar ook hij heeft een missie om Polen te redden.
Ja, Kaczynski heeft ook afgelopen week gezegd, ik ga door.
Ja, dus de laatste keer.
Laatste keer.
Ja, hij zei dat hij, want hij werd ook net verkozen tot de leden van de partij, PiS-partij. Maar hij zei dat is voor de laatste keer dat hij zich verkiesbaar stelt. Ja.
Maar het wordt natuurlijk het ultieme gevecht eigenlijk dan.
Eigenlijk wel,
Tusk
ja.
versus Kaczynski. Ja, precies. Hoe giftig wordt dat?
Heel erg giftig. En dat hebben we ook inderdaad afgelopen. Eigenlijk eerste dagen nadat Tusk met zijn aankondiging kwam gezien. En via de publieke media, die spuiten met veel haat tegen Tusk. Uh-huh. Tot op absurde niveau. Want stel je voor, je hebt bij de eerste persconferentie van Tusk een cameraman die Tusk zo filmt, zodat het logo van Burgerplatform als een duivelschorentje in beeld komt. En zijn gezicht wordt rood gefilterd, met een rode filter overheen. Het is een duivelse politicus die terugkeert. Dat is de boodschap. Heel subtiel is het niet, hè?
Nee.
En daarnaast, er was een artikel die geteld heeft dat bij de gemiddeld 40 keer valt een naam Tusk op de journaal, 8 uur journaal op de Poolse televisie. Uh-huh. En niet in een vriendelijke context.
En
het is een soort van Tusk-obsessie uh-huh. bij de publieke media, wat ook tegelijkertijd denk ik bewees dat de regerende partij hem als een serieuze kandidaat of een tegenkandidaat ziet.
Nou, dat worden nog 2 jaren met weinig tv kijken.
Hoe verdedigt Tusk zich daartegen?
Hij is inmiddels inderdaad heeft een dikke huid gekregen, omdat dat voor hem niets nieuw is. Als minister, als Europese president werd hij ook regelmatig in slecht daglicht neergesteld. Dus hij heeft gevatte antwoorden elke keer op persconferenties. Hij pakt de journalisten op genieperige vragen. Maar natuurlijk, dat wordt ook weer gekniept in de publieke zender. Dus die strijd gaat door. Gelukkig hebben we nog sociale media en andere media die nog vrij zijn. Maar dat kan ook veranderen. Want er is ook weer een nieuwe wetgeving in de maak in Polen. Uh-huh. Die Amerikaanse invloeden of buitenlandse invloeden in de media wil beperken.
Ja, we hebben dus al vaak gezegd over Polen. We hebben hier net zo ook over gesproken, over die verdeeldheid. Dus allerlei bevolkingsgroepen, een stad, platteland, rijk, arm, noem het maar op. Conservatieve opvattingen onder mensen, onder Polen, die we Kaczynski en PiS steunen. Dat is een sterke achterban, is dat. Verkiezingen die smerig zijn verlopen. De verkiezingen die komen er nu over 2 jaar aan. Hoe kan Tusk het land achter zich krijgen, of de mensen achter zich krijgen, en misschien ook wel een beetje herenigen?
Ja, dit is een lastige, want ook ik ben sceptisch als ik kijk naar de eerste uitspraken van hem. Inderdaad, dat benadrukken dat hij het kwaad gaat bevechten. Het is een oorlogstaal. Uh-huh. En aan de ene kant kan het de politieke debat nog verslechteren of nog meer polariseren. Tegelijkertijd, ik denk dat er weer meer verzoeningstaal nodig is om met elkaar een coalitie te vormen. Dus misschien dat als Tusk met andere partijen gaat samenwerken, dat dit gaat helpen. Ja, het niet alleen maar een anti-PiS verhaal wordt, want ook dat is geen sterke politieke strategie.
Ja, over die andere partijen, de oppositie in zijn totaliteit, die zitten op Tusk te wachten.
Ja en nee. Ik denk, wat ik hoorde van de linkse kant is dat ze daar helemaal niet zoveel boodschap aan hebben. Uh-huh. Tusk wordt gezien inderdaad als een dinosaurus. Iemand die al zijn rol heeft gespeeld. En sowieso Burgerplatform wordt gezien als een partij die geen kans meer maakt. Want afgelopen jaren hebben ze niet echt bewezen dat ze nog een grote steun in de Poolse bevolking hebben. Afgezien van Trzaskowski natuurlijk, maar dat is een beetje een ander verhaal.
Maar goed, nu liggen de kaarten natuurlijk anders.
Maar nu, dus het is nog spannend. Het kan spannend worden. Ik denk dat de partij van Hołownia wellicht een beetje geschrokken is. Want opeens na de terugkeer van Tusk hebben ze weer in de peilingen hun positie verloren.
Ja.
Otwiera się brama, ja nie wierzę oczom, czy jednak się rzeczy inaczej potoczą. Podbiegam, twoje karki krzyczą, stój, bo twój ból jest lepszy niż mój. Twój ból jest lepszy niż mój.
Ja, de coronapandemie in Polen en de aanpak daarvan. Laten we het daarover hebben, want dit nummer is van Kazik Staszewski.
Uh-huh.
Die een protestlied maakte tegen Kaczynski in verband met zijn corona-aanpak. Nou, dat werd deze artiest dan weer niet door Kaczynski in dank afgenomen. Wat zong hij nou ook alweer? Twój ból jest lepszy niż mój.
Ja, jouw pijn is beter dan mijn pijn.
Ja.
En dat slaat op één incident, namelijk bij de herdenking van Smolensk-catastrofe. Smolensk-ramp, die vliegtuigen.
Ja, waarbij de broer van Kaczynski in het leven kwam.
Toen was dat is niet dit jaar, maar vorig jaar nog. Dus in de ergste, eerste pandemie-lockdown. Niemand mocht naar de kerkhoven. Niemand mocht de kerkhoven betreden om een bloemetje te leggen. Dat is in Polen heel gebruikelijk. Maar Kaczynski maakte daar voor zichzelf een uitzondering en met een stoet. Dus ja, ook nog niet stiekem, maar zelfs met een stoet en televisiecamera's erbij, ging hij een bloemetje leggen. En vandaar dat Kaczynski zong, jouw pijn, ja, jouw belevenis is beter, belangrijker dan die van ons allemaal eigenlijk.
Ja. En deze week uit Tusk, die weer terug is, dus kritiek op Kaczynski en PiS, ook vanwege die corona-aanpak. Hij zegt, PiS is niet schuldig aan de pandemie, maar PiS is wel schuldig aan het niet serieus nemen ervan. Aan het gebrek aan maatregelen. Ik was eigenlijk benieuwd of je dat terechte kritiek vindt.
Ik weet het niet. Ik moet zeggen, het is heel lastig te peilen. Ik denk dat het een politieke uitspraak is, ten eerste. Want als ik met mijn kennissen en vrienden in Polen spreek, dan vertellen ze mij diverse verhalen. Sommige mensen houden zich aan de maatregelen, anderen niet. Maar wat ik wel zag is bijvoorbeeld, Polen waren, mijn leeftijdscategorie was eerder gevaccineerd in Polen dan hier in Nederland. Dus ik vond, en iedereen zegt van die vaccinatiecampagne is goed verlopen. We zijn nu wel aan een tax gekomen. Ja. Dat is een probleem.
Dat is ongeveer 50%, denk ik. Hè?
Ja, en de rest van de bevolking wil niet gevaccineerd worden. Toevallig, voor deze podcast heb ik gisteren de Poolse Journaal bekeken. En ook Poolse Journaal, dus de Poolse publieke media.
Oh, werden we genoemd? Nu. Kwamen we langs?
Nee, de vaccinatiecampagne.
Oh, okay.
Ze beginnen met een vaccinatiecampagne om juist hun achterban te overtuigen. Want wat je ziet is, de grote steden zijn en de grote progressieve, liberale steden, bevolking is gevaccineerd. Die gingen als eerste. En de plekken waar voornamelijk op de rechtse partij of op een PiS-partij wordt gestemd, daar is het laagste niveau van vaccinaties. Dus je zou kunnen zeggen dat de regering het wel goed doet door die vaccinatiecampagne te starten en mensen te laten enthousiasmeren en overtuigen dat het van belang is voor ons allemaal. Maar misschien starten ze een beetje later mee.
Ja. Jij schreef onlangs een verhaal over hoe Polen omging met de coronacrisis. En in onze show notes zullen we dan ook de link zetten. Het staat op het platform tweedewereldoorlog.nl. Allerlei bijzondere oorlogsverhalen, relatie tot de coronatijd.
Ja, dat is een digitale tijdschrift van die wordt uitgegeven door Nationaal 4 en 5 Mei Comité, onder andere.
Ja, en jij schreef, Poolse burgers reageerden toch wezenlijk anders op vrijheidsbeperkende overheidsmaatregelen dan Nederlanders deden. En je legt ook uit dat dat niet zo heel vreemd is, omdat de gevoelens van vrijheid en interpretatie daarvan, dat die anders worden opgevat. Ook door met name de tijd begin jaren 80, staat van beleg. Uh-huh. Wat gebeurt er met het communisme? Wat gebeurt er met het juk waar Polen onder leeft? Maar toen vroeg ik me af, die maatregelen die de regering nu neemt, hè? Dus Kaczynski, zeg ik toch maar even voor het gemak, zijn regering, Morawiecki. Hadden de Poolse burgers daar anders op gereageerd als Tusk ze had genomen? Want als jij dus schrijft dat historisch gezien Polen het lastig vinden om in hun vrijheid beperkt te worden, dan vraag ik me af of Tusk, ja, die heeft ook die tijd meegemaakt.
Nee, ik denk niet dat als Tusk de avondklok zou ingevoerd hebben, dan zouden de Polen dat ook,
ook waarderen. Worden.
Nee, ik denk dat te sterk zou zijn. Maar wat je met deze regering zag, dat ze echt van standpunt veranderen. Dus ze waren niet consequent. Nog vorig jaar bij die presidentscampagne van Andrzej Duda zei hij van gewoon geen virus, geen probleem. We kunnen met mensen, we kunnen reizen, we kunnen campagne voeren. Ik zie geen gevaar. En dit jaar zei hij ook ergens in een aanspraak van ik ben nu gevaccineerd, maar vorig jaar heb ik rondgereisd. Ik ben niet ziek geworden. Dus ze nuanceren en bagatelliseren veel te vaak het coronavirus, waardoor hun verhaal niet sterk genoeg is. En op het moment dat het inderdaad de getallen oplopen, dan nemen ze de maatregelen die nodig zijn. Maar dat is vaak te laat.
Hmm.
En nou ja, daarbij in de Poolse context sowieso hele strikte maatregelen invoeren, heeft. Het is een moeilijke situatie, want Polen houden zich niet aan de regels.
Nou ja, maar dat is dan ook de vraag. Waren ze wel volgzaam of volgzamer geweest onder Tusk?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat alleen maar misschien zijn de Tusk-strategie zou iets consequenter zijn. Iets meer in de lijn van andere Europese landen, West-Europese landen bedoel ik dan.
Ja, ik zeg de hele tijd Tusk, maar het is natuurlijk Tusk. Maar dat Tusk. Dat wordt in Nederlands natuurlijk.
We vergeven het je.
Ja. Hoe kijk jij ernaar, Floris, naar die historische reflex?
Nou, van sowieso een goed artikel van Nivona. Laat ik dat even vooropstellen.
Leuk om te horen.
Nou, ik vond een interessante vergelijking, omdat je, ik geloof dat je het nog niet hebt genoemd. Nou, dat heb je wel genoemd. Hè. Wij associëren dat dan vaak met de Tweede Wereldoorlog. Maar de Polen hebben daar een hele.
Ja. De avondklok, ja.
Polen hebben daar dan een hele andere beeld bij. Die kijken dichterbij, dan 1981 of begin jaren 80. Ja, daar moet ik over zeggen.
Ja, het heeft ook een beetje te maken inderdaad met het feit dat we iets versere herinnering van terreur hebben. Mm-hmm. Want toen ik dat artikel schreef, zocht ik nog naar opiniepeilingen rondom de stad van Beleg. En in die tijd, in de jaren 80, was de stad van Beleg, die riep juist de oorlogsassociatie mee. Hè? Dus bij oudere mensen in 1981, de tanks op de straten en avondklok, dat deed aan de oorlogsterreur van de Tweede Wereldoorlog terug.
Ja. Nou,
en nu denken de Polen dus terug aan iets recentelijk.
Nou ja, dat liet je ook in je artikel blijken. Want als Kaczynski dan een toespraak houdt,
ja.
Dan wordt en hij zit er ook bij in dat filmpje. Nou, je moet het eigenlijk zien, als je dat artikel van Iwona leest, dan staat er ook een linkje bij naar het filmpje van Kaczynski. Hij zit er echt bij als een muppet.
Als een marionet, ja.
Als een marionet.
Ja.
En daar zijn dus allerlei creatieve mensen weer mee aan de haal gegaan. En die hebben dus Jaruzelski.
Jaruzelski, dus Jaroslav Zelski.
Ja, precies, ervan gemaakt. Dus van begin jaren 80 gecombineerd met 40 jaar later.
Die brilletjes.
Die brilletjes erbij. Ja. Dus het wordt op de hak genomen.
Absoluut. Nou ja, maar dat was ook de eerste reflex. Zelfs onder jongere mensen. Hè? Dus mensen die memes maken.
Ja, jij zei zo even dat Tusk eigenlijk misschien wel de lijn had gevolgd van West-Europese politici. Dan kom je toch wel aan de avondklok.
Nou ja, en ik durf te stellen dat hij zou dat niet durven in te stellen.
Mm-hmm.
Ik denk dat hij wat strikter maatregelen rondom uitgaan. En wellicht ook inderdaad de winkelcentra eerder gaat gesloten dan avondklok ingevoerd. Ik denk nog steeds dat de avondklok voor Polen te besmet is.
Mm-hmm.
Voor elke politicus die dat zou invoeren. Sowieso, ik weet dat als ik even een anekdotisch kan toevoegen. Als ik met mijn vrienden uit Polen sprak en zei dat we in mei nog toch in de avondklok in Nederland zaten. Ze nog steeds? Echt? Oh, is het zo erg bij jullie?
Ja, maar in Duitsland begonnen ze net toen wij er klaar mee waren. Eind april. Dus wat dat betreft. Het is ook maar net wanneer die golf dan weer opkomt qua.
Maar iedereen reageerde een beetje geschokt bij het horen van de klok.
Ja, nou ja, dat waren wij in eerste instantie ook. Maar ja, daarna ga je gewoon op tijd naar bed. Floris, zullen we het even hebben over Tusk met impopulaire maatregelen in het verleden?
Ja, dat vroeg me al tijdens het eerste deel eigenlijk af. Van ja, hij heeft natuurlijk wel, lijkt mij. Ook nog wel wat zonden achter zich. Politieke zonden, althans. Het is maar net van welke kant je het bekijkt natuurlijk. Zowel als Pools politicus, maar ook als Europese crisismanager heeft hij impopulaire maatregelen genomen.
Financiële crisis en zo.
Financiële crisis bijvoorbeeld, ja. en niet altijd even onderomstreden. Hoe kijken, neem je dat gewicht, neemt dat heel erg mee en letten de Polen rekening daarop af?
Tusk neemt het wel mee, ja, ja, in zijn aankondiging, want voor zover ik heb goed gevolgd, heeft hij vooral op de Poolse burgers tot de Poolse burgers gericht. Hij was natuurlijk wel bekend als een neoliberale politicus.
Ja, dat is een vies woord soms.
Ja, uh-huh. En dus de kiezers die nu bijvoorbeeld de kinderbijslag kregen, die zouden van hem meteen verwachten dat hij de kinderbijslag gaat wegnemen. Want hij was ook een van de grootste criticasters van deze maatregel die Kaczynski met succes heeft ingevoerd in Polen, die tot op heden, denk ik, de succes van de PiS-partij bevordert. Maar Tusk zei meteen van ik wil me excuseren, mm-hmm, voor de burgers dat ik toen dit zei. Mm-hmm. Ik denk niet, wij gaan zeker geen de kinderbijslag niet wegnemen.
Dus er komt geen revolutie?
Nee, niet in die
als
zin.
Als ik het overdrijf, hoor. Maar goed, niet, het
maar
roer gaat niet
dus
totaal
inderdaad
om.
Aantonen dat zijn politiek iets meer socialer gaat worden dan dat het 10 jaar geleden, wat is het? 15 jaar geleden was.
Ja, ik denk dat je dat meer ziet in Europa. Dat centrumrechtse partijen wel nog steeds harde taal over veiligheid en immigratie uiten. Maar aan de andere kant iets socialer zijn opgeschoven naar, nou ja, in Nederland PVV. Maar dan in Polen PiS, wat gewoon sociaal,
ja,
economisch links is natuurlijk.
Maar dus, tegelijkertijd is het wel belangrijk, denk ik, om te benadrukken dat zo'n neoliberale politicus ook in Polen potentieel interessant kan zijn. Voornamelijk voor ondernemers. Want die worden heel benadeeld nu door de coronacrisis. Ja. En door de manier waarop PiS hiermee omgaat ten opzichte van ondernemers.
Maar is Tusk nu bezig met een soort van mea culpa? Wat hij in het verleden heeft uitgehaald, wat niet overal goed viel, of waar hij spijt van heeft, om dat nu toch met een soort van schone lei te beginnen?
Ja, misschien probeer ik. Ik heb het idee dat hij van alles probeert om een beetje de deuren open te houden en kijken wat voor vlees in de kuip zit, welke mensen gaan hem inderdaad die steun geven.
Ja, want wat wordt hem nog nagedragen? Wat hij verkeerd heeft
gedaan? Door de Poolse televisie nog steeds dat hij de Duitse connecties geeft.
Oh ja.
Dus de grootvader die in de Wehrmacht zat.
Ah, goed, just...
Maar als politicus bedoel ik.
Dat is natuurlijk wel dus overdreven. En
als politicus van maatregelen die niet onomstreden zijn.
Ik denk niet dat ik nu even iets snel kan denken. Ik heb even geen
Ik zal me af te vragen inderdaad ter voorbereiding van heeft Polen wel als een van de weinige landen enigszins succesvol door die financiële crisis geleid.
Ja.
Op papier. Want de maatregelen die hij nam deed natuurlijk wel pijn bij sommige mensen. Je moet een crisis toch op een bepaalde manier tegengaan. Maar goed, wel interessant nog over die Duitse connectie van Tusk. Want je zag natuurlijk ook bij Tchaikovsky bij de presidentsverkiezingen. Tchaikovsky was een fan van de Russen, een fan van de Duitsers en een fan van de Joden. En zo wordt het dan gelijk geframed op staatstv. En
dus vijand van de Poolse.
En vijand van de Poolse patriotische. Ja.
Hoe zit het met Tusk groene ambities?
Nou, die zijn dus nog niet goed uitgesproken. Tenminste, in die eerste toespraken die hij hield afgelopen weken, heb ik niks over gehoord. En enerzijds denk ik, er zijn andere partijen, linkse partijen in Polen, die daar heel veel mee doen. Maar ik denk, misschien komt het omdat hij inderdaad zo'n dinosaurus is, dat hij daarover verheidt.
Uh-huh.
Maar dat betekent dat hij ook geen goede adviseurs geeft. Want het lijkt me een hele belangrijke onderdeel van campagne voor de komende 2 jaar om daarover te hebben.
Ja, nou, hij komt uit Brussel, min of meer, direct gevlogen. En Brussel heeft de mond van vol.
Ja, maar het kan ook zijn inderdaad dat hij niet gelooft dat zijn achterban daarop zit te wachten.
Uh-huh.
Ik weet het niet, maar ik heb in ieder geval helaas niks over gehoord. Dus dat vind ik wel jammer.
Oké. Okay.
Wat Tusk misschien wil, hè, en misschien gaat waarmaken in dat post-corona-tijdperk, wanneer er ook verkiezingen dan zullen zijn, 2023 misschien. Wat voor beeld schetst hij van het Polen dat hij wil?
Nou, hij wil sowieso het democratische koers weer verbeteren. Dus al die veranderingen in de wetgeving die de PiS-partij afgelopen jaren heeft gedaan om de rechtsstaat te demonteren, hoe noem je dat?
Ja, ongedaan te maken.
Ja, dat wil hij terugtrekken. Hij wil de verhoudingen met de Europese Unie verbeteren. Dus de Europese pro-Europese euro-enthousiaste koers wil hij zeker doorzetten. En ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. En vooral ook wel heel veel investeren weer in bedrijven. In infrastructuur. Dat is ook een van de dingen die hij blijft onderstrepen. Dat onder zijn partij de meeste snelwegen in Polen werden gebouwd.
Ja, met geld op Brussel natuurlijk.
Nou ja, maar dat onderstreept hij ook. Hè? Dus dat is niet iets wat in tegenstelling tot PiS onder het tapijt wordt gehouden. Hij zegt van met Europese geld gaan we dit en dit doen. Dus hij komt als het ware een politicus uit Brussel. Die weet heel goed hoe je geld moet binnenhalen vanuit Europa. Kijk eens mee, ik heb ervaring. Ik ga voor jullie bij deze van spreken aanvragen schrijven. Ja,
ik moet nu ineens toch weer aan het artikel van Politico denken. Over die old grumpy white men die dan weer aan de macht komen. Want Merkel gaat natuurlijk weg in Europa. Maar Draghi is er net gekomen in Italië. Stel dat Tusk dus ook terugkeert. Het is heel erg nog koffiedik kijken, maar dan... Ja, dan krijg je wel een beetje afwachten wat er met Macron gebeurt. Die is dan niet zo oud, maar ja. Ik ben benieuwd. Het wordt wel weer een mannenwereld dan. Maar
dat is een onderwerp voor een aparte podcast.
Dat is waar.
Ja,
maar er zijn heel veel interessante vrouwen in de Poolse politiek.
Oh, nou, die gaan
maar
we dan een keer aan.
Maar ziet het ergens... ze komen niet...
Nee, ja, je had Beata Shitwell, maar ja, dat was ook maar een puppet van Kaczynski.
Puppet, ja.
Wat Tusk zou willen hè, met Polen, is dat niet te utopisch? Vind je dat hij een realistisch beeld schetst?
Hij schetst een politieke beeld. Ik denk, dus het is altijd een beetje utopisch en altijd een beetje wensdenken. Maar wat hij ook heel benadrukt is, we moeten dat utopische hebben of dat wensdenken. Want anders gaan we niet winnen. We moeten geloven dat het goed komt. Hij gelooft dus dat als zijn partij eindelijk gaat geloven dat ze eindelijk eens kunnen winnen van de PiS, dat het goed komt.
Hij kan ook niet te utopisch zijn, want dan komt Kaczynski weer zo van ga weg met je luchtballon. Ik prik er zo doorheen. Wat jij wil, dat kan helemaal niet.
Ja. Nou ja, dus ik denk dat hij inderdaad, wat hij aangegeven van ik ga heel veel op reis. Dus hij wil graag contact leggen met de burgers weer. Direct. Hij wil niet een politicus zijn die vanuit Brussel iets doet, maar echt op straat in Polen. En misschien ook daarom dat hij zo vroeg terugkeert om op tijd al die plekken te bezoeken.
Ja, dus in Tusk's ogen komt...
Ik weet dat er werk aan de winkel is.
Dus in Tusk's ogen en misschien ook van zijn achterban komt na het zuur nu het zoet.
Dat hopen ze.
Dank voor deze duiding over Donald. Donald Tusk. Tusk. Ivona Gusht, dat is makkelijker voor mij.
Ivona, voor mij is gewoon, ik mag Ivona zeggen.
Gewoon Ivona. Ja. Okay. Blijf nog heel even zitten voor de mop uit Moskou van onze Joost.
Komt die al?
Ja, die komt. Want
je hebt contact met hem.
Joost heeft een mop over Polen in petto.
Joost.
Ja, Floris, hi.
Joost, hier Geert-Jan rechts en tegenover me Ivona. Jij mag ook Ivona zeggen,
hallo,
Joost.
Hallo, hi.
Hoe gaat ie?
Dag allemaal. Ja, wel goed hoor. Het is hier warm. Was hier warm. Het begint nu een beetje heel donker te worden. We krijgen onweer, denk ik. Maar voor de rest... Alles wel oké. Ja, hoor. Okay.
Mooi zo.
Hartstikke leuk. Boeit me eigenlijk helemaal niks, want ik wil gewoon hem ophoren.
Ja, oké. Okay. Maar het gaat over COVID, hè, bij jullie, of niet?
Ja, Polen, over Polen.
Over vaccineren. Sorry?
Het ging over Polen.
Oh, alleen over Polen. Ik dacht over corona.
Ja, dat mag ook.
Nou, ik heb geen mop over corona. Of geen mop over Polen. Maar het gaat hier heel slecht natuurlijk hè, met corona. Dat hebben jullie wel gehoord. Record na record wat het dodenaantal betreft. En nou zag ik vanmorgen op het journaal een bericht. Op het staatsjournaal. Dat het eigenlijk heel erg goed gaat met het vaccineren. En dat al 113% van de Russen is ingeënt.
En dat was hem weer.
Goed.
Ik snap hem.
Ik ook. Ik vind het niet grappig, maar ik snap hem wel.
Het Russische staatsjournaal.
Okay.
Nee, het Russische staatsjournaal, ja. Nee, goed, ik heb nog een mop. Ik heb nog een echte mop.
Je hebt een echte mop. Ik geef toe dat het geen echte mop was.
Nou ja, ik vond het wel grappig, maar het was een grappige opmerking meer.
Dus, okay. Kom maar door, kom maar door.
Als zodanig bedoeld. Nou, wat is het verschil tussen de VS en Rusland? In de VS hebben Barack Obama en Bill Clinton, de voormalig presidenten, zich laten vaccineren tegen COVID-19... om de Amerikanen te overtuigen van de veiligheid van het vaccin. En in Rusland heeft Vladimir Poetin eerst miljoenen Russen laten injecteren met Sputnik V... om zichzelf te overtuigen van die veiligheid.
Ja, ja.
Ik lach een beetje, omdat het moet. Maar ik ga terugluisteren, Joost. Jij snapte hem, Iwone?
Stel nog eens een mop.
Dan mag jij het vaker
kijk hier
naar luisteren. Snapte jij het?
Ik snap me ook wel. Nou, nu begin ik aan mezelf te twijfelen.
Maar je lacht helemaal niet.
Nee, ik vind het niet zo grappig.
Oh. Nee,
oké. Okay, ja. Het is lachen door tranen, natuurlijk.
Dat jullie hem al... Dat is een beetje cynisch, maar dat jullie niet begrijpen, dat ben ik al langer.
Hey, dat hebben we niet gezegd. Die verdraait je woorden, onze woorden weer.
Nou, Iwona begrepen. Dankjewel, Joost. Vanuit Moskou, Joost Bosman, ons moptrapper. Dankjewel, Iwona Gust. Floris. Bedankt, hè.
Paka. Bedankt, Geert-Jan. Bedankt, Iwona.
David Zenja.
Ayato.
Paka.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.